En dan open ik graag de oordeelsvormende commissie. En heet ik u, voor de mensen die ik nog niet welkom heb geheten, ook weer hartelijk welkom in deze commissie. Dan hebben we een nieuwe agenda vast te stellen. Vanavond hebben we twee oordeelsvormende onderwerpen op de agenda staan. Namelijk de zienswijze op de begroting Randstedelijke Rekenkamer 2022 en de IPO-kaderbrief. De eindtijd is in verband met het vervolg van de integrale commissie over de perspectiefnota 9 uur. En mag ik alvast inventariseren of iemand iets heeft voor de rondvraag? Dat zie ik niet binnenkomen. Oké, dan kunnen we de agenda zo vaststellen. Als dat niet het geval is, dan kunt u dat appen. En anders ga ik ervan uit dat u zich kunt vinden in deze agenda. En dan ga ik door naar agenda punt 3, de mededeling. Even kijken, dat de eerste mededeling betreft de commissie van 2 juni. Morgen volgt een aangekondigde nazending ten behoeve van de commissie van 2 juni ten aanzien van het onderwerp voorkantsturing economisch beleid. Bij de mail over de nazending ontvangt u de link naar een Mentimeter voor een eerste peiling over dit onderwerp. Via het reguliere uitvraagformulier kunt u aangeven welke thema's u wilt bespreken tijdens de commissiebehandeling op 2 juni. Kunt u zich daarop voorbereiden en uw terugkoppeling daarop geven. En dan ga ik ook de terugkoppeling van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer die 22 april jongstleden heeft plaatsgevonden. Dat mag ik namens de heer Benen doen. De programmaraad heeft 7 onderwerpen aangewezen die in aanmerking komen voor een nadere verkenning, de zogenaamde shortlist. Dat is burgerparticipatie in relatie tot de RES, bomenkap, circulaire economie, integrale afweging ruimtelijke ontwikkeling, voedselvisie en landbouwtransitie, COVID-19 en datacentra Zeewolde en Hollandse Kroon. Op 16 september 2021 vergadert de programmaraad over de nadere verkenning van deze onderwerpen en het advies aan de Rekenkamer. Dat voor zover die mededeling. En dan hebben we tot slot nog een terugkoppeling van het IPO-AV werkbezoek van bij 12 door de heer Heng. Meneer Heng.
Ja, dank u wel. Inderdaad, wij zijn als IPO-AV-leden op 21 april digitaal op werkbezoek geweest bij 12. En daar is het onder andere gegaan over stikstof, de huisvesting, de databank flora en fauna. En de ontvangen presentaties zullen we ook aan u allen beschikbaar stellen. En die zullen we laten verspreiden via de LIS. Misschien dan een andere update aangaande de IPO-AV is dat er morgen een extra IPO-AV-vergadering is aangaande de benoeming van de nieuwe IPO-voorzitter. Dat is Jaap Smits, commissaris van de Koning uit Zuid-Holland. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heng. En daarmee hebben we de mededelingen afgerond, tenzij er nog dringende mededelingen zijn van de zijde van de commissie. Die hebben we in ieder geval niet aangemeld gekregen. Ik ga voorzichtig door naar agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van 7 april en 14 april 2021. Kunnen we de besluitenlijsten van 7 april en 14 april 2021 vaststellen? Dit betreft ook de openbare verslagen van de besloten vergaderingen van 7 en 14 april. Ik zie geen bezwaren binnenkomen met betrekking tot deze besluitenlijsten, dus die zijn daarmee vastgesteld. Wel? Oh, meneer Van Rooij. Meneer Van Rooij, gaat u gang. Excuus, ik was iets te snel.
Nee, ik was iets te langzaam.
Daar doe ik het ook voor.
Ik kom hetzelfde neer uiteindelijk. Maar ik had begrepen dat er nog een geheimhouding, en of ik moet het verkeerd hebben begrepen van de Griffie, dat er nog een geheimhouding lag op dit moment met betrekking tot de stukken die wij als commissie zouden moeten opheffen.
Nee, er zijn enkel nog een aantal geheime passages in die verslagen waar we het over gehad hebben. Maar we hebben de vorige keer al het besluit genomen om als PS besluit om A openbaar te maken, dat wij B openbaar zouden maken met uitzondering van die passages.
Nee, dat had ik ook begrepen namelijk. En dus vandaar dus dat, kijk, op het moment dat de stukken openbaar zijn. En ik begrijp, alle stukken die via de WOP worden opgevraagd worden altijd geanonimiseerd. Maar dat betekent dat de stukken die normaal gesproken naar ons te worden gestuurd, niet per definitie geanonimiseerd zijn. En dat wij dus niet naar het provinciehuis zouden moeten hoeven te gaan om eventueel de stukken met al de namen te kunnen lezen. Want geheimhouding...
Dat komt, de heer Van Rooij, maar de stukken die we besloten hebben verklaard in de conclusie van die besloten vergadering, daar hebben we bepaalde afspraken met elkaar gemaakt. Als u die terug wilt lezen, dan moet u wel hier naar het provinciehuis komen. Dat deel van ik zou bijna zeggen stukjes van het verslag, die zijn wel degelijk besloten gebleven. Of geheim.
Ja, dus vandaar was mijn vraag ook, moeten wij die nog opheffen? In lijn met het PF-besluit?
Nee, we hebben afgesproken dat we die geheimhouding op die passages laten liggen.
Oké.
Okay. Ja. Dat waren dan de besluitenlijsten. Volgens mij die zijn dan daarmee vastgesteld. En dan gaan we door naar agenda punt 5. De Randstedelijke Rekenkamer. De zienswijze op de begroting 2022. Aanwezig is bestuurder-directeur mevrouw Hoenderdos voor eventuele vragen. Hartelijk welkom aan u, mevrouw Hoenderdos. Sorry dat we ietsjes later zijn dan gepland. Op 15 april 2021 hebben Provinciale Staten de conceptbegroting 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer ontvangen. Conform artikel 4, lid 3 van de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen kunnen Provinciale Staten hun zienswijze ten aanzien van deze conceptbegroting aan de Randstedelijke Rekenkamer kenbaar maken. Het voorstel is om geen zienswijze kenbaar te maken. Kan de commissie dat beamen? Daar lijkt het wel op. Dat doet mij vermoeden dat de bespreking dan een beetje overbodig wordt als u alle van mening bent daar geen zienswijze over in te dienen. Ik kijk even in de WhatsApp-groep of er collega's in de commissie zijn die daarover het woord willen voeren. Zie ik nog niet binnenkomen. U lijkt het op verschillende manieren met mij eens te zijn. dat we ook wel kunnen concluderen dat we hier een hamerstuk van kunnen maken. Ik zie dat ook al als suggestie gedaan worden. Mocht u het daar niet mee eens zijn, laat het me dan vooral weten. En anders maak ik er een hamerstuk van. Wil ik toch mevrouw Hoenderdos wel even bedanken voor haar komst. Maar uw begroting was dermate helder en duidelijk dat het geen vragen oplevert. En wij zullen, zoals u hoort, geen zienswijze indienen. Dan heb ik dat gedaan, een hamerstuk. Ja. Dan gaan we naar agenda punt 6. De IPO-kaderbrief. Het IPO-bestuur heeft op 22 april de kaderbrief 2022 besproken en vrijgegeven voor bespreking. Na een mondelinge toelichting kunnen in een onderlinge gedachtenwisseling opvattingen en zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De gedeputeerde zal naar aanleiding van deze beeldvorming een terugkoppeling doen aan het IPO-bestuur. De heer Pakkeldijk krijgt als eerste het woord voor de toelichting. En ik zal een poging doen aan het eind om de zienswijze van de commissie als geheel weer samen te vatten. Dus ik hoop dat u het mij niet al te moeilijk maakt. Meneer Pakkeldijk, aan u het woord.
Ja, voorzitter. Dank u wel. We hebben daar een kleine presentatie van gemaakt. Die zit uiteraard bij de stukken, maar het is misschien goed om die even door te lopen. En kijk, de techniek werkt mee. Daar is hij ook al meteen. Dit is eigenlijk de start van de eerste volledige PNC-cyclus, zou ik bijna zeggen. Dat betekent dat in die kaderbrief een aantal gedachten geformuleerd worden, waarover gesproken wordt. Op basis daarvan gaat uiteindelijk daar natuurlijk de begroting gemaakt worden. Dus in dat opzicht ga ik vooral heel zorgvuldig luisteren. En als er vragen zijn, die trachten met te beantwoorden. Maar er wordt nu nog geen enkel besluit genomen. Dit is wel de kaderbrief die past in de lijn van de nieuwe IPO-begroting. Waarin zeg maar echt op redelijk detailniveau ook inzichtelijk gemaakt wordt welke taken eigenlijk IPO voor ons allen uitvoert. En dus ook wat daar de mee samenhangende kosten zijn. Nou, kijken we dan naar wat in die kaderbrief staat. Dan zijn natuurlijk een aantal uitgangspunten, geformuleerd. Die heeft u natuurlijk kunnen lezen. Die staan op de volgende sheet. Maar die komt nog even niet. Nou, dan praat ik. Ja, daar is die. Uitgangspunten die ook geformuleerd zijn, dus transparant erin zijn, eigenlijk wat ik net aangaf. Inhoudelijk kader, wat denken we dat op ons afkomt, dat er gezamenlijk te doen valt, dat die voor en namens ons moeten doen en wat dat dan ook kost. En natuurlijk ook zeg maar de, zou bijna zeggen, rekenkundige verdeelpercentages. Belangrijk is dat dit niet zomaar verzonnen is op het IPO-bureau, maar dat alle bestuurlijke adviescommissies gevraagd is, kijk nog eens even vooruit. Wat jullie betreft, wat er op je afkomt, wat je gezamenlijk vindt dat er moet gebeuren. En die adviezen van die commissies, die opvattingen van die commissies zijn vertaald en worden vertaald uiteindelijk in de begroting. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook toe naar zeg maar, de integratie van B12 in de IPO-begroting. Dit deel gaat over zeg maar, het IPO Den Haag deel. Nou, er zijn natuurlijk een aantal actuele ontwikkelingen. Belangenbehartiging hangt natuurlijk erg samen met wat er op dit moment nog onduidelijk is. Ook aan wat de formatie voor uitkomst gaat leveren. Maar we kennen wel een drietal elementen waarvan we zeggen daar moet de komende jaren nog echt wat aan gedaan worden. We hebben natuurlijk met elkaar het plan een krachtig groen herstel ontwikkeld en ingediend. Daar wordt ook van gezegd dat zal echt energie vergen om dat met elkaar op te pakken. En we hebben natuurlijk ook gezegd in het kader van ik zou bijna zeggen doorontwikkeling van IPO en de samenwerking, dat we met pilots van de gebiedsgerichte aanpak ook aan het Rijk goed kunnen laten zien als provincies waar de meerwaarde eigenlijk zit van ons als provincie. Bij de energietransitie loopt route 35 eigenlijk langer door dan gepland. Om preciezer te zeggen, route 35 zou stoppen. Dat was al gepland, maar de monitoring van de energietransitie komt daarvoor in de plaats. En technisch gesproken zou je kunnen zeggen, kan route 35 dan doorlopen? Maar omdat het een ander labeltje is, wordt route 35 gestopt. Maar de energietransitie, de monitoring van de energietransitie, voorgesteld daarvoor terug te nemen. We zien natuurlijk in die begroting een aantal ontwikkelingen. De provinciale programmaorganisatie stikstof is natuurlijk in 2021, ik zou bijna zeggen, ineens ontstaan. Loopt via de kassiersfunctie. Maar eigenlijk zou je moeten kijken hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Daar zal, denken we, inzet van de provincie gezamenlijk op nodig blijven. Daar is ook de vraag welke rol B12 zal ingaan vervullen overigens. Maar we zullen die expertise echt met elkaar hard nodig hebben. Dat moet ik op basis van een programmaplan, dat is een procedure. En daarvoor weten we nog niet precies wat daarvan uiteindelijk, als dat wordt vastgesteld, de kosten zullen zijn. Bij 12 zien we dat de tegemoetkoming faunaschadeprogramma Natuur. Ja, dat is eigenlijk iets wat één op de één op één alleen maar doorgegeven wordt. Hè. Daar zit ook hele wettelijke systematiek achter. Maar in de kaderbrief zie je een paar dingen ook gebeuren bij B12. De voorjaarsnota 2021, die werken natuurlijk gewoon door de problemen die er zijn ontstaan in de hele digitale wereld, zal ik maar zeggen. Moeten we daar wel echt op investeren en zorgen dat we de digitale beveiliging ook op orde krijgen. Dat is eigenlijk zeg maar achterstallig onderhoud, daar is het eerder over gegaan. De informatiehuizen van de Omgevingswet, daar is een taak voor opgedragen, hetzelfde of niet als hydrologisch instrumentarium. En natuurlijk zijn er voor B12 ook de vragen die samenhangen met waar wordt B12 gehuisvest. En het aanpassen van de organisatie ook op de structuur die nodig is om effectief en efficiënt, ook in digitaal opzicht, dienstverlening te kunnen blijven leveren, zie je ook daarin terug. Nou, hoe gaat dat proces dan verder? We hebben de startdocument als IPO-bestuur vastgesteld. Daarmee kan de organisatie gaan werken aan de begroting. die wordt nu opgesteld. Dus wordt ook de signalen die hier afgegeven worden daarin meegenomen. Waarbij de onzekerheden natuurlijk zijn nog steeds die kabinetsformatie. En we weten ook niet, was dat groen herstelplan, wat corona precies gaat betekenen. De voorjaarsnota, waarin een aantal zeg maar, bekende ontwikkelingen doorgerekend worden, en de jaarrekening 2020 komt in de algemene vergadering van 29 juni. En de laatste vergadering voor het bestuur hoopt het IPO-bestuur de begroting te bespreken en vast te stellen, zodat de AFV-vergadering van november, de AFV daar een besluit over kan nemen. Nou, ik heb net heel kort geschetst wat de ontwikkelingen waren. En die vertalen zich dan ook natuurlijk cijfermatig. Dat heeft hij kunnen zien. En vertaalt zich dan ook in zeg maar, een bijdrage die procentueel natuurlijk niet verandert. Maar wel in waar geld. En dat zult u dan, als het goed is, als het op Flevoland gaat, dat is de volgende, ook weer terugvinden in de begroting van de provincie zelf. Nou, bij B12 werkt natuurlijk echt iets anders. Dat gaat ook heel concreet over de opdrachten die niet iedereen bij B12 heeft neergelegd. Sommigen doen delen zelf, ook als Flevoland geldt dat. Omdat daar een afweging wordt gemaakt, effectiviteit, kunnen we dat nou goed zelf doen of heeft het meer waarde om het gezamenlijk te doen. En zo zie je ook dat de bijdragen voor B12 transparant zijn opgebouwd. Nog een keer samengevat de ontwikkelingen. IPO Den Haag, ik heb ze net voor een deel genoemd. De gebiedsopgave, kwaliteit openbaar bestuur is een nieuwe commissie die ingesteld is. Nou, die vraagt de capaciteit, stikstof hebben we het over gehad. Ja, en het kabinetsaanbod en de afspraken erover gaan natuurlijk ook effect hebben op de begroting. En bij B12 heb ik ze eigenlijk zo goed als net genoemd. En dat leidt dan tot de bijdrage van Flevoland. Ten slotte, voorzitter, laat ik het vooral kort doen aan de inbreng. Wordt natuurlijk meegenomen in het IPO-bestuur, maar wordt ook tussentijds doorgegeven. En als je nu kijkt naar wat hier geschetst wordt, leidt dat tot dingen waar je zegt, dat kun je beter niet gezamenlijk doen, of juist wel. We zien wat de gevolgen voor de begroting zijn, die idealiter dan ook vertaald worden in onze eigen begroting. Natuurlijk kan het best zijn dat er onderwerpen zijn in het totaal wat u daar vindt, waarin de meerderheid zegt, ja, dat moet de provincie niet doen via het IPO, maar in veel gevallen gaat het toch om taken die we dan zelf uit moeten voeren. We hebben dus steeds ook gekeken naar de vraag, wat is nou eigenlijk effectief om gezamenlijk te doen, of wat kunnen we beter zelf doen? En dit is mede het gezamenlijke beeld dat daarbij nu bij u neergelegd wordt. Voorzitter, daar wilde ik ten eerste aanleg maar bij laten. Want het gaat vanavond vooral om de eerste gevoelens van de commissie, hoe we mee te kunnen nemen. Besluitvormende zin komt het nog allemaal terug.
Ik dank u hartelijk. We gaan even kijken of we wat primaire gevoelens los kunnen krijgen. De heer Ranzijn heeft aan de voorkant al aangegeven het woord te willen. Dus die geef ik straks als eerste het woord. En daarna zal ik de volgorde die ik in de app aantref volgen. Meneer Ranzijn, aan u de aftrap.
Ja, wat ik vooral mis in de presentatie van de gedeputeerden is wel wat prangend in in de eerste pagina's van de kadernota terugvindt. En dat is wat het IPO ons schetst. Die zegt, kijk, we hebben een hoop meer geld nodig. Maar ja, aan u de keuze. Gaat u ons houden aan het financieel kader, hè, de financiële omvang, of gaan we voor de ambities? En ik heb dat niet teruggevonden. Dus die hele scherpe opening van die kaderbrief, die heb ik niet teruggevonden in de presentatie van de gedeputeerde. Dus die zou ik graag nog horen dat de gedeputeerde daarop inzoomt. Want het is een heel duidelijk appel van het IPO op ons. Ja, verder, ja, kijk, we zien dat de budgetten groeien, met name bij 12, maar in totaal zitten we alweer op de 81 miljoen. Dat is alweer 7% meer dan vorig jaar. En die jaren daarvoor heeft het ook continu gegroeid. Of 91, geloof ik, als ik het beter uitreken. dit, wat de gedeputeerde aan het einde schetst, dat is ook eigenlijk onze vraag. Het IPO stelt, hè, de gedeputeerde zegt dat na, van kijk, als je dingen door het IPO laat doen, dat zijn dan de dingen die het IPO effectiever kan doen, of efficiënter, zegt het IPO zelf. Maar hoe wordt dat nou aangetoond? Hè, is er nou echt een afweging gemaakt op basis van kosten? Want ja, effectief, dat is natuurlijk zo'n woord, dat daar, hè, probeer dat maar eens tastbaar te maken. Maar goedkoper, dat is dan heel erg kwantitatief. Dus dat zou ik graag horen als we zeggen, nou, als we het zelf doen, hebben wij aan dit beetje genoeg. En dan is dat hetgene wat we uitgeven. Geven we de IPO, dan komt het in een grote ketel en dan moeten we ons steentje bijdragen. Dan betalen we misschien ook wel iets wat een andere provincie wil. Vervolgens viel ik over dat dilemma wat de IPO ons voor schetst. En dat gaat het over de ambities. En toen was ik wel benieuwd, want ja, het ging er toch om dat het IPO dingen doet die alle provincies eigenlijk zouden moeten doen, maar dat je het beter kan samenbrengen tot in één organisatie. En dan heb je voordeel. Nou blijkt het IPO ook eigen ambities te hebben. En je leest het ook een beetje terug in de kaderbrief. He, er zijn al die stukjes waarin ze zeggen, nou, geef een ton hier of 70.000 euro daar extra. Want als je het niet doet, dan kunnen we van alles niks doen. En het valt mij op dat er heel vaak ambities zijn waar ik niet terug kan vinden wat nou eigenlijk het belang van Flevoland daar is. Of beter gezegd, of Flevoland daar nou letterlijk een vraag heeft gesteld. Je ziet dat het IPO zelf iets aanbiedt aan de staatssecretaris. Wij kunnen dat als IPO prima doen. En de vraag is, ja, is er nou een mechanisme, daar ben ik naar op zoek, een mechanisme die ook ervoor zorgt dat zaken die nodig en urgent zijn en waar we ook geld voor over hebben, en dat het IPO dat beter, ik zeg dan goedkoper, kan doen dan wij, is zo'n afweging dan terug te vinden als het IPO zijn eigen ambities gaat bepalen? Vervolgens viel mij een zinnetje van de gedeputeerde op. Hij zegt, ja, we hebben het IPO hard nodig om aan het Rijk de meerwaarde van de provincie aan te tonen. Dat vind ik een beetje een vreemde zin. Heeft de provincie niet gewoon zichzelf nodig om de meerwaarde van de provincie aan te tonen? Tot zover mijn bijdrage, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ranzijn. Dan gaan we naar de heer Kok van de PVV. Meneer Kok, goedenavond.
Goedenavond, voorzitter. Blij dat ik er weer bij ben.
Ik ook.
Ja, zeker. Nee, ik ben ook een beetje zoekende in deze materie, moet ik zeggen. Want ik moet constateren dat het gaat om de term, ja, gespreksnotitie, hè, die dan doorgeleid wordt naar andere gremia om er later iets moois mee te gaan doen. Dus wij moeten een soort vertrekpunt markeren. Maar dat vertrekpunt is dan toch behoorlijk indicatief voor mijn gevoel. En te weinig concreet. Wat mij opvalt verder is dat ik vind de opstelling, de nieuwe PEC-cyclus in zich qua start positief. Wat ik dan zie is dat een indicatie wordt gegeven van inhoudelijke financiële ontwikkelingen. En wat mij opvalt daarin is dat de ambities, hè, we hebben het net gehoord, toch opgeplust worden door het IPO. En dan vraag ik me af, past dat dan met de rol van het IPO? Hè, want die behelst niet meer of minder dan de belangen van de gezamenlijke provincie behartigen en een platform te bieden voor het stimuleren van een aantal zaken. Maar goed, we komen uit bij de grotere ambities en de grotere last. En ja, dan zie ik toch een bedrag van een kleine 10 miljoen. Met een stuk 3 voor het IPO en ruim 6 voor bij 2. Er wordt gesproken over verdeling van de financieel zwaarste ontwikkelingen. En dan gaat het om de categorieën voorgesteld en reeds besloten. Dan denk ik van, wat is in deze opsomming die gedaan is dan al besloten en wat wordt voorgesteld? Daar kan ik weinig van maken. Een ander punt is, er zou een positief effect zijn van financiële schaalvoordelen en effectiviteit. Dan krijg je een soort saldo-benadering. Waar vinden we dat nou terug? Wat is de waarde van dat positief effect? En hoe moeten we dat zien in de totaallasten? Waarna dus overblijft 9,5 miljoen. Daar kan ik weinig van maken. Wat ik ook lees is dat het de bedoeling is dat dit stuk doorgaat. Maar de grote vraag is, komt dit later als het wat meer concreet is geworden, al deze ambities en bedoelingen, en wat meer grond hebben gekregen in de constellatie daar, komt het dan nog terug bij PS? Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Ik zie ook dat in het stuk het zo moet zijn dat per onderdeel aangegeven wordt van als jullie dat niet doen, het klinkt altijd een beetje dreigend, ja, dan gebeurt er dit. Ik zou graag willen zien wat om welke passages nou gaat. Er moet een totaal opsomming komen van wat als je iets niet doet, wat gebeurt er dan? Dat staat namelijk in het stuk verweven, dat zou de opstelling moeten zijn. Dan ga je ook meer toe naar de concretisering, maar wat zijn dan de opvattingen van de opstellers van dit stuk? Ik mis dat inzicht, moet ik zeggen. Uiteindelijk gaat het, denk ik, over PS, als die dan nog aan bod mocht komen, om een integrale afweging. Want ik lees in de stukken dat bij de vaststelling van de begroting wordt integraal afgewogen. Dan krijgen we weer het verhaal van wat als je dit niet doet. Dus wij staan wel aan de voorkant, is het mijn betoog, maar we weten te weinig om echt sturing te geven aan het proces. Nou ja, goed, hier wou ik het voorlopig maar even bij laten, voorzitter. Genoeg om voor de heer Fakkeldij om daar, zoals altijd, ter degen op in te gaan. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Kok. Dan ga ik naar mevrouw Pleinstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag, wel een beetje in het verlengde van voorgaande sprekers, moet ik zeggen. Ja, het IPO sorteert zelf eigenlijk voor op recentralisatie. En het dient zichzelf daarbij ook best een belangrijke positie eigenlijk toe. Hè? Maar ja, het is nog maar de vraag of dit allemaal ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En mijn vraag is eigenlijk, maakt het IPO zichzelf nu niet gewoon groter en belangrijker dan dat het vanuit de huidige beleidslijnen eigenlijk zou moeten zijn? Kan de gedeputeerde zijn gedachten daarover met ons delen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kleinstra. En we gaan naar de heer Van Rooy. Meneer Van Rooy.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, eventjes op voorsorteren richting de sturing die aan de ene kant de PVV opperde en de recentralisatie van de VVD. Daarop inhakende zijn er natuurlijk een aantal belangen vanuit Flevoland. En met betrekking tot die belangen, en daar wilde ik graag aan de gedeputeerde vragen van hoe wij die invulling aangeven, met betrekking tot de inrichting van ons gebied, gebiedsrond in de richting. En dan praten we vooral op het niveau van duurzame energie, windmolen, zonneparken, in combinatie met datacenters, waarbij wij onevenredig veel op onze schouders nemen in Flevoland. Mijn vraag is, op welke manier zal dat verankerd zitten in het IPO? En zo ja, als het verankerd wordt, wanneer wij daar bepaalde zaken van terug kunnen zien.
Dank u wel, meneer Van Rooy. En dan heb ik vooralsnog tot slot meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ja, en ik aarzel enigszins omdat ik bang ben in wat andere bewoordingen toch in herhaling te vallen. Dus ik hou het heel kort, want ik heb verder ook geen zienswijze. Vind dat we op dit moment voldoende geïnformeerd zijn. Maar toch één aandachtspunt voor het vervolg. En dat gaat over de meerwaarde in relatie tot de meerkosten. Anderen hadden het daar denk ik ook al over. Als het bijvoorbeeld gaat over bij 12... de informatieverwerkende organisatie, vind ik het wel moeilijk om die meerwaarde in relatie tot die meerkosten goed te kunnen wegen. Er wordt gesteld, het doel is om de provinciale opgave effectiever en efficiënter te kunnen uitvoeren. En ik zou graag willen meegeven dat ik in het vervolgtraject daar dan wel wat meer inzichtelijkheid op zou willen krijgen. En mijn vraag aan de gedeputeerde is of dat mogelijk is. Tot zover.
dank u wel. Meneer... Heeft er nog iemand gemeld? Sorry, ik ga misschien te snel. Nee, ik heb geen andere sprekers meer in de eerste termijn. Meneer Fakkeldij, de vragen zijn voor u om te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, waarbij ik toch een beetje bang ben dat ik de heer Alzijn en de heer Kok niet echt heel erg tevreden ga stellen. Al was het maar omdat ik er echt door een andere bril naar kijk. Maar laat ik proberen dat in ieder geval uit te leggen. Kijk, het IPO is niet het IPO, dat zijn wij, dat zijn de 12 provincies. En als het IPO iets aanbiedt aan de staatssecretaris, zou de precieze verwoording zijn, de 12 provincies, of het IPO namens de 12 provincies, biedt iets aan de staatssecretaris. En al die inhoudelijke onderwerpen, die uitkomst van die lobbyactiviteiten, die worden ook niet bedacht op het IPO-bureau of weet ik veel waar. Die worden, zeg maar, op aangeven van provincies besproken in bestuurlijke adviescommissies. En vervolgens daar ook een lobbystrategie over afgesproken. Groot deel van de IPO-bestuursvergaderingen gaan over de vraag, welk onderwerp dan ook. Dat kan gaan over wonen, dat kan gaan over iets wat met de energie- of de warmtewet te maken heeft. Dat kan gaan over de omgevingswet. Tal van onderwerpen. Wat is nu het belang van de gezamenlijke provincies hier? En hoe kunnen we dat belang het beste behartigen? Wie kan bij de minister, bij de staatssecretaris, bij de Kamercommissie, bij Kamerleden, bij hoge ambtenaren daarvoor wat voor elkaar krijgen? En dat zijn typisch van die taken. Daar kun je als provincie Flevoland natuurlijk ook zeggen, dat doen we zelf. Maar dan maak je toch echt minder indruk, heb je toch echt minder impact als je dat gezamenlijk als de 12 provincies doet. En wat dat betreft bestaat kennelijk het beeld dat IPO eigenstandig van alles en nog wat doet, zich groter maakt of wat dan ook. Maar nogmaals, het IPO is zelfstandig niets anders dan de 12 provincies die met elkaar een richting geven of een afspraak maken. En als het gaat om Flevoland, doen we dat.
Ja, dat was een mooie adempauze. Ik ga meneer Kok even laten interruperen. Meneer Kok.
Ja, voorzitter, wat moet ik nu zeggen? Wij willen helemaal op dit moment niet tornen aan wat het IPO zou moeten doen. We zitten nog in de vragende fase. Dat kan later natuurlijk altijd nog komen. Maar goed, we zitten wel in het stuk van wat is nou de rol van PS daarin? En we hebben denk ik gewoon wat technische vragen. Die kunnen nu uitgelegd worden of later, maar ik weet niet of dat dan nog in de procedure past, maar niet meer dan dat. We proberen gewoon het proces te volgen, te begrijpen, want er wordt ons gevraagd je mening te sonderen over de inhoudelijke dossiers en de resultaten, om dat te delen, zodat dat gedeeld kan worden met het IPO-bureau en het IPO-bestuur, waarna ze verwerkt worden in de begroting. Dus ja, dan past in deze fase een technische vraagstelling, denk ik. Waarbij je ook het karakter natuurlijk van het IPO nog wel even kan aanstippen. Maar goed, dat terzijde. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Fakkeldij.
Ja, voorzitter, ik heb niet zo heel veel technische vragen gehoord. Maar wel heel relevante politieke en houdelijke vragen. En deze kwam met name ook van de heer Alzijn, althans heb ik hem opgepikt. Vandaar dat ik probeer daar ook antwoord op te geven. Dat is één. Dat gaat over belangenbehartiging. Het beter en goedkoper heeft vooral betrekking op de uitvoering.
Ik moet u teleurstellen, maar mijn techniek liet mij even in de steek. Dus ik kreeg de WhatsAppjes helaas niet binnen. Meneer Heng had nog een interruptie op meneer Kok. En daarna de heer Ranzijn op de heer Fakkeldij, denk ik. Meneer Ranzijn, als je even kunt knikken dat ik dat goed heb. Ja, dank u wel. Meneer Heng als eerste.
Op de heer Kok. Dank u wel. Niet zozeer misschien een interruptie, maar misschien het antwoord op de vraag van de heer Kok. Meer een toelichting waarom we het vandaag wel bespreken, deze kaderbrief. In die context ook omdat ik bij het IPO van het IPO-AV ook in de klankbordgroep PNC-cyclus zit. En daarbij, zoals je al goed hebt aangegeven, de heer Kok, dus we hebben nu een nieuwe PNC-cyclus ook bij het IPO. En ik hoorde daar voorzichtig wat positieve geluiden aan uw kant van. Maar een onderdeel is daarvan ook dat wij proberen dat deze kaderbrief, dus een onderdeel van die PNC-cyclus, dus in alle provinciehuizen bespreekbaar te krijgen. En daarin loopt Flevoland voorop door de inzet van, vanuit de Griffie, dus de heer Renzo Kalk, die dus bij deze ook de complimenten aan zijn kant om het wel in Flevoland op tijd op de agenda te krijgen, zodat we het goed kunnen bespreken. En dit is daar één moment van, om uw gevoelens mee te nemen, en zodat de gedeputeerde die vervolgens in het IPO-bestuur kan inbrengen. En uiteraard komt de daadwerkelijke uitwerking, dus toch terug in de IPO-begroting die nog moet komen. Maar dit is de eerste bespreking. Tot zover even, voorzitter.
Bedankt voor die toevoeging, Henk, vanuit de IPO-AV. En dan meneer Ranzijn had een interruptie op de heer Vakkelij. Meneer Ranzijn.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe je nou een vraag, die begint met hoe, hè? Hoe maak je nou die afweging of iets door de provincie beter zelf gedaan kan worden of door de IPO, en kunnen de staten dat dan achteraf controleren, hè? Bedoel ik daar natuurlijk mee. Is dat transparant? Ik heb gezegd, kan het kwantitatief? Hoe wordt dat nou, waarom is dat een politieke vraag? Ik denk dat de gedeputeerde daar toch maar eens eventjes wat antwoord op moet geven, want ik vind dat een beetje vreemd, omdat een politieke vraag, ik vind het vooral een technische vraag. En ik heb ook gevraagd, ja, is er nou een mechanisme die ervoor zorgt dat IPO en bij 12 niet autonoom groeien, dat we maar kunnen vragen wat we willen en vervolgens krijgen we de rekening, maar dat er ook een afweging gemaakt wordt tegen de totale hoeveelheid geld die we ervoor over hebben. En hebben daar dan de provinciale staten nog een zeggenschap in? Als het ook een politieke vraag is, dan denk ik dat de heer Vakkelij elke vraag als een politieke vraag, of een kritische vraag, noemt hij misschien ook wel een politieke vraag. Maar dat zijn de vragen en volgens mij zijn ze technisch.
Dan gaan we eens even kijken of de heer Vakkelij deze vanuit de techniek kan benaderen. Meneer Vakkelij.
Ja, voorzitter, dat ga ik. Ik ga er uiteraard mijn best voor. En ik denk dat het absoluut waar is dat we bij de... Laat ik aan de achterkant beginnen. Waar komt dit dan terug? Dit gesprek leidt, de heer Henk zei dat al, tot hetzelfde type begroting als u vorig jaar gehad heeft. En dan ziet u welke taken het IPO zich voorneemt om uit te voeren. Wat ik probeerde te gaan zeggen, maar misschien nam ik daar wat te veel woorden voor, is dat je daar een component hebt belangenbehartiging. Die is wat minder precies te knippen. En je hebt de component die bij 12 met name is uitvoering van taken. Er bestaat niet zoiets als een zeg maar bedrijfskundig gemaakte afweging. Wat zou het betekenen als de provincie het zelf zou doen? En wat zou het betekenen als we dat aan bij 12 vragen? Behalve dan dat in algemene zin bijna altijd een mechanisme is, voor naar die voorbeelden waar we er wel eens over gesproken hebben, dat Flevoland is een relatief kleine provincie. Profiteert van het volume van de gezamenlijke provincies bij het uitvoeren van taken. Maar dat beter onderbouwd moet worden in de begroting, want daar neemt u het besluit, dat neem ik van uw gezamenlijke benadering in ieder geval ook gewoon mee. Zeker bij 12 zou dat ook moeten kunnen. Kunt u uitleggen waarom u denkt dat het voordeliger is om dit gezamenlijk te doen dan als iedereen het individueel doet? Waar sturen wij dan? Was geloof ik de vraag, zoals die van de heer al zei, mag begrijpen. Dat doet u eigenlijk bij de vaststelling van de discussie over de IPO-begroting. Hè, want daar gaan we richting besluitvorming. Door uw AV-leden als het ware instructies mee te geven. Op welk punt u het met de begroting eens bent en waar u vindt. Dat die gewijzigd moet worden. Op die manier komt het dan ook echt terug. Maar als het gaat over de precieze afweging, in algemene zin heb ik het mechanisme geschetst, maar dat bestaat niet zoiets als een precies lijstje daaronder. Nee, ik reageerde misschien wel in mijn eerste...
Meneer Vakkelij.
Ja, ik zou graag aan de gedeputeerde willen vragen of hij een beetje met ons mee kan denken. Hè? Want hij vraagt aan ons van ja, eigenlijk kun je als staat erover gaan als je die begroting gaat beoordelen. Ja, laat ik dan ook beginnen met waar die begroting begint. Hè? Dat is dan de kaderbrief. Ik geef een voorbeeld. En dat is een voorbeeld waarbij ik zeg van ja, Hoe denkt de heer Fakkeldij dan dat wij die afweging gaan maken? Er staat bijvoorbeeld een verhaal over een informatiehuis water, waarbij je als statenlid totaal niet kunt bepalen of dit nou nodig of urgent is. Of dat het nice to have is. Maar het is wel, er wordt wel om 66.000 extra budget door de IPO gevraagd. En uiteraard sijpelt dat door naar de begroting van Flevoland. Nou, ik kan al die andere voorbeelden ook wat opnoemen. Ik kan als statenlid kan ik totaal niet bepalen of het voor Flevoland nice to have of urgent is. Want ik zie niet wat Flevoland hier aan heeft. En als de heer Fakkeldij zegt, ja, daar hebben we altijd wel wat aan. Ja, dan, waar zit nou de afweging dat je als provinciaal statenlid in Flevoland kunt zeggen, nou, het is wel goed hoor, het informatiehuis water. Daar hebben wij als Flevoland ook wat aan. Maar ik zie dat niet en ik weet ook niet of het nou urgent is. Dus dat wij tegen IPO moeten zeggen, nou hier heb je je 66.000 euro. Want het is heel urgent dat je het nou doet. En daar staat deze hele kaderbrief vol mee. Hoe vindt de heer Fakkeldij dan dat wij die afweging kunnen maken?
Nou bijvoorbeeld, voorzitter, die afweging hoeft u nu nog niet te maken. Hè? Die maakt u bij de begroting door deze vraag te stellen, want het is helder dat dat dan niet goed scherp uitgelegd staat. Als ik dit als voorbeeld daarop door mag denken met u samen. Het informatiehuis water is iets dat overeengekomen is door alle provincies gezamenlijk in het kader van de omgevingswet, dat er een informatiehuis water komt. En nu is de vraag, moeten alle provincies daar zelf een bijdrage aan leveren? Of is het verstandiger om het kader van de omgevingswet dat centrale te doen. Maar het ingewikkelde is wel dat je dat op basis van deze kader, ben ik met u eens, op basis van deze kaderbrief eigenlijk niet goed ziet. En het ingewikkelde vind ik ook dat veel van die posten die hier staan zijn gebaseerd op eerder inhoudelijke besluiten dat de provincies gezamenlijk iets hebben gevonden van de omgevingswet. Dat die er moet komen. Daar hoort een stelsel bij. Bij dat stelsel horen een aantal informatiehuizen. En daar hoort het informatiehuis water bij. Volgens mij 7 of 8 jaar geleden ooit besloten. Dat maakt het wel ingewikkeld om dat te traceren. Dus ik snap dat dat ingewikkeld is. Dus wat we in ieder geval moeten proberen, dat zal ik graag meegeven in de begroting, om preciezer uit te leggen wat je daar nou ook als provincie aan hebt. Want dit zijn een aantal dingen. Daar gaat het niet zozeer over het feit wat de individuele provincie eraan heeft. Wat hebben de provincies er gezamenlijk aan? Waarom doen ze dit als provincies gezamenlijk? En wat heb je er dan dus als Flevoland aan, uitgaande van het gegeven dat het een verplichting is die we inhoudelijk lang geleden met elkaar zijn aangegaan? Ik snap het dilemma. Maar meneer, ik heb niet meteen een oplossing voor.
Meneer Van Rooij heeft ook een interruptie.
Ja, ik had een vraag gesteld. Ik weet dat de gedeputeerde daar nog naartoe was gekomen, maar misschien was de vraagstelling van de heer Ranstijn en mijn vraagstelling min of meer op een andere vorm komen met elkaar overeen. En voor ons is de gebiedsontwikkeling, zeker met betrekking tot duurzame energie en datacenters, waar wij min of meer de kar trekken voor een groot gedeelte van Nederland, van essentieel belang. Maar hoe verhoudt zich dat nou met de andere provincies? En kunnen wij ook terugzien in de kadernota straks, en misschien niet nu, maar ook in de toekomst, van ja, luister, wordt er nou eens ook over niet alleen per provincie gekeken, maar ook op landelijk niveau, waar wij zeggen van, gaan wij die kaart trekken voor heel Nederland? Prima, hè? Dat is een besluit, en een politiek besluit wat we dan daarna moeten gaan nemen. Maar dat soort discussies, denk ik, dat dat ook net hetgeen is waar de heer Ranzijn op doelt, van waar kunnen wij die terugvinden?
Ja, voorzitter. Ik denk, voor zover ik weet, hebben we over datacenters geen afspraak in provinciaal verband gemaakt, in IPO-verband gemaakt, dat we daar in IPO-verband iets van vinden of iets aan doen. Dus dat vind je dan ook niet terug. Want het enige wat je terugvindt, zijn die zaken waar we gezamenlijk als provincies aan werken. Dat zijn een aantal belangenbehartigingszaken op verschillende domeinen waar bestuurlijke adviescommissies op actief zijn, hè. Wonen, energie, ruimtelijke ordening, water, nou, dat type onderwerpen. En er zijn een aantal uitvoeringstaken neergelegd bij 12, waar de provincies de taken die ze nou eenmaal hebben of eerder geaccepteerd hebben, gezamenlijk doen uitvoeren. Dus er zijn tal van onderwerpen, en volgens mij hebben we datacentra daarbij, die heel belangwekkend zijn en van belang zijn, maar die niet op zichzelf deel uitmaken van de dingen die IPO voor ons doet.
Meneer Fakkeldij, ik denk, want we gaan in op een aantal voorbeelden nu, van wat de IPO dan al dan niet voor meerwaarde wel of niet biedt en hoe dat tot stand is gekomen. Wat ik denk, kijk ik even ook naar de heer Van Rooij en de heer Ranzijn, maar wat volgens mij eigenlijk de vraag is, kunnen we aan de voorkant, dat lukt nu niet meer bij de kaderbrief, want die zullen we vandaag op deze manier moeten bespreken, maar kan in het vervolg, als er zo'n kaderbrief komt, daarbij de duiding gegeven worden van wat betekenen die elementen dan voor Flevoland? Is dat, meneer Ranzijn, ik heb het idee dat daar uw behoefte ligt, maar ik weet het niet helemaal zeker hoor, ik doe een poging. Ik zie een duim. Is het mogelijk om dat nogmaals, dat lukt niet meer voor dit proces, maar misschien nog wel voor de begroting, om vanuit die punten te kijken, oké, wat betekent dit punt nou voor Flevoland? Wat hebben wij daaraan? Want ik snap de commissie wel als ze zeggen dat die afweging nu moeilijk te maken is op basis van, ja, dit doen we. Is dat een mogelijkheid, meneer Pakkelein?
Ja, voorzitter, de vraag is of je dat ooit helemaal goed kunt doen, want dat zou je niet voor elk onderwerp zo precies kunnen duiden. Maar ik snap de opmerking en ik vind dat we daar een goede poging voor zouden moeten wagen. Niet zozeer bij de kaderbrief, maar wellicht de eerstvolgende kans die dit daarvoor voordoet. Bij de begroting. Daar staat ook al wat meer in wat dat betekent als een bepaalde activiteit niet uitgevoerd wordt. En dat is dan nog in algemene zin. En ik denk dat we een goede poging moeten wagen om dat wat meer toe te spitsen op wat betekent dat voor Flevoland. Ik denk dat dat een gerechtvaardigde vraag is. Waarbij ik wel enige clementie vraag dat niet in één keer voor de hele begroting goed zal zijn. Dat is ook nogal een omvangrijk klusje.
Nee, ik kan me goed voorstellen dat we daar ook met elkaar even dat moeten leren. En even de informatiebehoeften ook die daaruit voortkomt moeten proeven bij de commissie vervolgens. Hè. Dus ik denk, maar dat lijkt me een goede eerste stap. Ik zie wel dat de heer Kok nog een interruptie heeft.
Ja. Voorzitter, dat sluit aardig aan bij het antwoord wat ik net kreeg van de gedeputeerde, of wat wij kregen van de gedeputeerde. Ik snap heel goed dat dit eigenlijk een collectief stuk is, wat natuurlijk geschreven is voor de grootste gemene delen van alle provincies in Nederland, en waar de een dan meer of minder van profiteert. En inderdaad, ja, ik denk dat het zo is dat er staat ook dat per ontwikkeling geven we een inhoudelijke toelichting wat de consequenties zijn bij het met name niet opnemen in de begroting en dan de financiële effecten. Als je dat in een lijstje kan zetten, wat betekent het niet als je dit niet zou doen, dan zou je dit begrip, en dat proef ik een beetje bij de gedeputeerden, kunnen doorvertalen van, ja, wat heeft Flevoland er dan aan? Je moet eigenlijk die slag maken van collectief naar individuele provincie en dat kan dan via die passage van waarin staat dat het, wat er gebeurt als je het niet gaat doen. En dan kan je het belang een beetje proberen te traceren van, hebben wij hier wat aan als Flevoland? En dat blijft ongetwijfeld een hele moeilijke discussie hoor, want het is natuurlijk een collectief gebeuren wat een collectief wordt aangevlogen. En het is heel, blijft lastig om daar de weg in te vinden in ieder geval. Dus even dat even terzijde. Dank u wel.
Ja, ik denk dat de heer Fakkeldij dat element mee kan nemen in de poging die hij gaat doen om bij de begroting dat belang en ook het effect van iets niet doen mee te nemen. Ik denk dat meegenomen kan worden.
Zeker.
Ja. Dan volgens mij mag u door met de beantwoording van de vraag. Ik weet eerlijk gezegd niet precies waar u was gebleven.
Eerlijk gezegd geloof ik dat we dwars door de band heen nu een aantal daar wel van geraakt hebben. Denk ik misschien nog even iets zeggen over, ik geloof de opmerking die mevrouw Kleinstra maakte. En dat gaat over de opmerkingen die gaan over de positie van de provincies. En ook de vraag, maakt het IPO ons nu iets groter? Of gaat dat niet, dat gaat toch niet over het IPO, dat gaat over de provincies. Wat hier geprobeerd is te duiden, is dat in tal van debatten met de Kamer en met het Rijk, de discussie over regionalisering en het inrichten van allerlei regio's, al dan niet verplicht, ook wel de afgelopen 2 jaar discussies gevoerd is over wat is nou eigenlijk de rol van de provincie in dat bestel. En hoe belangrijk is die nu of hoe onbelangrijk is die nu? En wat volgens mij bedoeld is hier te zetten, is dat we met elkaar constateren, en ook overigens het huidige kabinet dat ook bevestigt, dat daar waar er een tijd is geweest dat het Rijk rechtstreeks zoveel mogelijk regelde met gemeenten, of als dat niet lukte, daar dan maar een regio van maakte, we toch naar een situatie toe moeten, en daar werken VNG en IPO gezamenlijk aan, waarin er van tevoren heldere kaders naar het Rijk worden gesteld, maar ook de provincie in positie wordt gebracht om een aantal van die regionale taken dan ook in medebewind of anderszins uit te voeren. En dat is niet zozeer iets waarvan het IPO zegt, laten we ons groter maken dan we zijn. Dat is de tussenuitkomst van een gesprek op rijksniveau, ook met de Kamer, wat uiteindelijk zijn beslag zal krijgen, nemen we aan, in bijvoorbeeld het oordeel in het kader van de formatie over een initiatief wetsvoorstel wat daarvoor in de maak is. Maar zo zou ik dat willen duiden. We maken ons niet groter, maar wij zeggen wel zelf, dus die provincies doen ertoe, ook in het totale bestel en ook juist alle veranderingen die daarin spelen. En dat willen we ook heel graag dan ook laten zien. Dus het is ook een vorm van zelfbewustheid die dat dan uitstraalt. Maar die teksten kunnen ook makkelijk leiden tot verkeerde interpretaties. Dat snap ik ook. Ja, ik denk dat daarmee de meeste onderwerpen, voorzitter, wel geraakt zijn. Ook in het debatje wat we hiervoor hadden.
Ja, maar het is dat niet zo. Die indruk deel ik ook voordat ik de tweede termijn open. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk vooral één belangrijk punt mee willen geven. En dat is dat we eigenlijk meer inzicht willen op het effect van wat het IPO doet of kan doen. Op niet alleen het geheel aan provincies, maar ook vooral toegespitst op de individuele provincies. In ons geval Flevoland. Ik denk dat dat een beetje de hoofdboodschap is die ik uit dit debat haal. Die we mee zouden willen geven aan de gedeputeerden. Het zou mij wat waard zijn als u in uw tweede termijn kan aangeven of dat klopt of dat ik dan echt een punt gemist heb als u aan de beurt komt. Ik zie meneer Van Rooij, gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Nee, ik denk dat u de spijker op zijn kop slaat, voorzitter. Dat is ook de reden waarom we de opmerking hebben gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld datacenters en windmolens en duurzame energie. Prima om op een gegeven moment een uitruil te doen van je gaat ontwikkelen op bos aan de ene kant en op windenergie en zonnepanelen, bijvoorbeeld in Flevoland. Prima, dat zijn afwegingen die we kunnen maken. Maar dan willen we toch wel meegeven aan de gedeputeerden van als dat inderdaad een discussiepunt gaat worden binnen het IPO, dat er dan op een gegeven moment ook iets voor terug zou moeten komen. Dus inderdaad, woord in het voor Flevoland wat dat betreft. We hebben daar in het verleden wel eens ooit opmerking over gemaakt dat wij al de energie gaan opwekken voor heel Nederland door middel van windmolens. Want prima, dan is dat een besluit dat we dat hier doen. Maar net zoals vroeger de aandelen hadden in de energiecentrale, vind ik ook dat we dan daar een rendement moeten gaan krijgen vanuit de rest van Nederland, vanuit de capaciteit die wij hiervoor voorstellen. Dus dat is eigenlijk wat we mee willen geven aan de gedeputeerden. De uniciteit, prima. Graag zien we dat ook wel terug in de toekomst buiten deze kadernota, want die ligt nou eenmaal al vast. Tot zover, voorzitter. Dus daar zat geen vraag in. Het is alleen maar een bericht wat ik mee wilde geven.
Ja, helder. Ik denk dat dat verwoord is in de of tenminste een aanvulling is op de conclusie die ik net deed. Meneer Kok, deelt u mijn... U mag ook uw eigen tweede termijn houden, hoor. Maar ik zou graag horen of u mijn conclusie deelt van wat we de heer Vakkelaar hebben gegeven.
Ja, ik denk dat we zo een heel eind komen. Ik begin wel aan de tweede termijn overigens, want dat was even mijn intentie, hoor.
Ja, tweede termijn.
Ja? Kan dat?
Ja.
Ja, ik denk inderdaad dat wat we net besproken hebben, dat we van collectief bekijken voor alle provincies, nog even los van de gewenste rol van de provincie, dat we die terugkoppeling of dat terugleggen van collectief naar individueel in de lijst van wat gebeurt er indien niet, dat kan ons ook helpen, zeg maar, uiteindelijk bij het vaststellen van de integrale begroting. Want dan kunnen we op die manier, via die lijn, zouden we ook kunnen proberen te kijken van ja, past dat dan in het financieel raamwerk? Want nu worden we geconfronteerd met een financieel zwaardere opgave van 1 miljoen of 10. Waarvan de vraag is van ja, kan dat dan gereduceerd worden op een zinvolle manier of moet dat zo blijven? Nou, dat is de eerste opmerking. Tweede opmerking is, er wordt gesproken over de financieel zwaarste ontwikkelingen. Dat is de eerste vraag van mij, die heb ik al gesteld. Maar er wordt gesteld in een stuk van, sommige zijn voorgesteld en sommige zijn besloten. Ja, dat onderscheid is wel van belang. Als iets besloten is, ja, dan hoef je daar geen discussie meer over te hebben in het prijslijstje van wat als je het niet doet. En het derde punt is, dat heb ik aangevoerd, is er misschien wellicht
kan de gedeputeerde daar niet alle minuten een antwoord op geven. Dat snap ik dan ook wel, maar later dan. Het positieve effect wat gememoreerd wordt van de schaalvoordelen en de effectiviteit als onderdeel van de inhoudelijke ambities. Wat is de saldo-benadering? Als je dat bij de hogere lasten ziet, wat zou het anders geweest zijn? Hoe maak je dat sommetje precies? Kijk, dan kan je die afweging ook beter maken. Wellicht kan de gedeputeerde daar toch nog wat beter op ingaan. Dank u wel.
Daar gaan we straks nog even naar luisteren of dat naar wens gebeurt. En ik ga nog even naar de heer Ranzijn. Ik hoor u niet, meneer Ranzijn.
Ja, ik probeerde wel wat te zeggen, maar mijn muis wilde niet even meewerken. Maar nu weer wel. Ik had aan het begin van mijn eerste termijn had ik ook een vraag gesteld. Die heb ik nog gemist in de uiteenzetting van de heer Fakkeldij. Maar laat ik eerst even beginnen met de discussie die in de eerste termijn gevoerd werd. Kijk, als wij nou als Flevoland naar onze eigen begroting kijken en er bestond geen IPO, dan wisten we welk geld wij reserveren. En we zagen daar plannen voor ingediend worden en we konden achteraf controle uitoefenen of die plannen effectief waren. En nu wij alleen een bedrag zien wat naar het IPO gaat, dan zien wij dus het hele verhaal van de IPO, maar we kunnen niet meer de relatie leggen tussen het bedrag wat wij nodig achten, ook al zou dat een ineffectief bedrag zijn, dus een hoger bedrag, en het effect wat we daarmee krijgen. En dus ik begrijp dat de heer Fakkeldij een dappere poging gaat doen, maar dat is het type niveau waar ik naar op zoek ben, dus ik wil dat graag even verduidelijken. Dus dat het bedrag en resultaat met elkaar in verband gebracht voor Flevoland. De vraag die ik ook gesteld had, die ik miste, dat ging over de inleiding die het IPO zelf bij haar kaderbrief had gesteld. En dat was, ik geef u twee keuzes. Of u houdt ons aan het financieel volume, of wij mogen onze ambitie waarmaken. En ik vind dat eerlijk gezegd een hele rare vraag. Ik neem aan dat de voorstellen in de kaderbrief een bepaalde noodzakelijkheid hebben. Hè? Maar nou krijgen we de vraag, hou je ons aan het financiële volume? Er wordt corona natuurlijk bijgehaald. Nou ja, ik durf niet eens meer te vragen wat dan het effect van corona op die IPO-uitvoering zijn. Ik neem aan dat bij 12 daar gewoon nog haar werk kan doen. Maar daar is de gerepeteerde nog niet op ingegaan. Dat zou ik graag even van hem horen.
Dat klopt inderdaad. Ik zou een kleine splitsing willen maken. Want we hebben de conclusie die we willen dat de heer Fakkeldij meeneemt naar het bestuur. En daarnaast heb ik het idee dat we ook iets aan de heer Fakkeldij vragen. Namelijk om die vertaling van hoe hebben we in Flevoland dan die keuze gemaakt om hier wel of niet aan mee te doen. Dat zijn wat mij betreft even twee verschillende dingen. Want volgens mij kan het IPO niet bepalen hoe wij onze keuze maken. Je zou soms misschien anders denken, maar dat... Dus meneer Fakkeldij, misschien wilt u daar zeg maar even inhoudelijk op ingaan en vertellen wat u daarin kunt betekenen of GS daarin kan betekenen. En de conclusie, denk ik, die ik net heb gegeven, die blijft staan. Ik hoor er wel een toevoeging die ook wel op gedeeld wordt volgens mij. Wat is dan het effect van zaken niet doen? En dat is een vraag die daar volgens mij bij hoort, die volgens mij het IPO zou moeten kunnen, wel inzichtelijk moeten kunnen maken in de aanloop naar de begroting. Sorry, meneer Ranzijn?
Dus wat vindt de heer Fakkeldij van die inleiding dat ons dat dilemma wordt
voorgesteld? Ja, daar ga ik hem ook nog voorleggen, hoor. Maar ik probeer ondertussen zeg maar, de discussie van wat gaat er mee naar het IPO en wat willen we eigenlijk zelf nog geregeld hebben, een beetje van elkaar te scheiden. Dat is best ingewikkeld, kan ik u vertellen. Meneer Fakkeldij, de vraag van de heer Ranzijn en de andere vragen die nog openstaan, ook van de heer Kok.
Voorzitter, dank. Ik ga een poging wagen. Ja, wat vind ik van die inleiding? Laat ik zeggen, ik ga proberen uit te leggen waarom ik hem begrijp, maar waarom ik wel deel dat natuurlijk een keuze is die een schijntegenstelling in zich heeft. Wat ik uit de overlevering weet en gezien heb, is dat er in het verleden bij voortduring vragen gesteld werden door de bestuurlijke adviescommissies bijvoorbeeld. Of het IPO dit wilde, of dat wilde, of zus wilde, of zo wilde. En er waren steeds eigenlijk extra taken waar extra capaciteit voor nodig was. En op het moment dat dan over de begroting gesproken werd en gezegd werd, ja, maar u heeft ons deze vragen gesteld. Ja, dat moet u dan maar doen binnen de bestaande bezettingen. Dat houdt natuurlijk gewoon een keer op, want daar zit het ook eind aan rek van het elastiek. Ik vrees dat die frustratie daarover nog wel een beetje in die inleiding doorklinkt. Ik denk dat met de nieuwe manier van begroten we dat probleem redelijk effectief proberen te tackelen. Want dan wordt er zichtbaar, en dat was echt 2 jaar geleden nog niet het geval, dan wordt er zichtbaar een relatie gelegd tussen de taken die het IPO gaat uitvoeren, voor of namens de 12 provincies aan de ene kant, en gewoon wat het kost in termen van formatie of proceskosten. Wat hier bedoeld is in die inleiding, maar het is inderdaad, als u hem zo isoleert en leest, ongelukkig, is als u nu wil gezamenlijk als provincies dat we dingen voor u doen, ja, dan vragen we ook om we daarbij behorende geld mee te nemen en mee te geven. Maar als ik hem nu zo lees, dan zou mijn antwoord, en ik zal het ook met u wel nemen in het bestuur nog even zo herhalen zijn, dat hoort hier in die lijn niet meer thuis, want dat probleem hebben we getackeld met de nieuwe manier van begroten. Dat is allemaal nog onvolkomen, dat moet nog verder uitgewerkt worden. Maar wat IPO doet, doet ze omdat gezamenlijke provincies haar dat vragen. In dat opzicht is het misschien ook wel goed om af en toe kennis te nemen van alles wat er in die verslagen van die bestuurlijke adviescommissies staat. Want dan zie je ook welke opdrachten IPO van de provincie gezamenlijk krijgt, het bureau van de gezamenlijke provincies krijgt. Om uit te voeren. Dat zijn bijna allemaal dingen die liggen in de uitvoering en binnen bestaand beleid. Maar dat dan toch. Ik hoop dat ik daarin op die vraag voldoende reflectie geboden heb over die inleiding zoals hier gaan zijn dat vroeg. Als we dan kijken naar de koppeling tussen bedrag en resultaat. Dat is, en dat weet je, want volgens mij heb je daar regelmatig ook gesprekken over mijn collega Hofstra, al razend ingewikkeld om die, zoals je misschien het bedrijfsleven makkelijker kunt, te leggen tussen de taak en de opdracht die de provincie heeft en uitvoert en de precieze kosten die dat met zich meebrengt. Dus ik vraag me af of dat eigenlijk eerlijk gezegd gewoon wel mogelijk is. Maar dat we, nogmaals, en dat is de conclusie van de voorzitter ook, beter moeten uitleggen wat betekent het nou voor Flevoland. Al dan niet aannemen van deze begroting straks. Hè, en ook het al dan niet uitvoeren van taken. Komt daar hopelijk dicht in de buurt. En schaalvoordelen, effectiviteit. Nogmaals, daar zit niet echt een uitgebalanceerde rekensom achter zoals je die zou maken bij een taak mee. Doen we het zelf of besteden we het uit? Maar er zitten aannames achter en voor een deel ook aannames die al wel een tijdje bestaan over, ja, als je een ICT-systeem bouwt, dan kun je er 12 bouwen. Maar als die ook nog gegevens met elkaar moeten uitwisselen, dan is het effectiever om daar 1 van te bouwen. Maar waar mogelijk gaan we dat proberen aan te geven. En nogmaals, bij de begroting kun je dat gesprek dit jaar echt voeren. En dan loont het echt om de link te leggen tussen de verslagen van de BAKS, waarin je inhoudelijk een beeld krijgt van wat het IPO nou eigenlijk gezamenlijk aan opdrachten krijgt, het bureau, wat we gezamenlijk uitvoeren. En dus ook waar daar capaciteit voor moet zijn. Want zo werkt dit. Nogmaals, het bureau doet helemaal niks zonder dat bestuur of de bestuurlijke adviescommissies daarover met elkaar een afspraak hebben gemaakt.
Dank u wel. Meneer Vakkelij, volgens mij zijn met de vragen voldoende beantwoord. Conclusie hebben we eigenlijk ook wel gedeeld. Wat we verwachten dat u meeneemt. Is het daarmee inderdaad ook voor de commissie voldoende besproken? Ik heb die indruk wel. Ik zie geen ander signaal verschijnen op mijn app. En ook niet op iemand anders' app, dus dat scheelt, dat gaat goed. Dan heb ik, ik denk dat we die even als toezegging, ja, dat vind ik wel een toezegging, meneer Fakkeldij, dat we ervoor richting de begroting kijken hoe we dat effect van wat het IPO doet op Flevoland en ook de afweging die erachter zit om het in de IPO te doen, om dat richting de begroting daar in ieder geval start mee te maken. En we zullen u ook beloven, tenminste afgesproken, dat het ook een leerproces is en dat we even kijken welke informatie dat oplevert en wat voor verbeterpunten we daarin in vinden. Helemaal goed. Dan is daarmee dit agendapunt volgens mij afgehandeld. En dan gaan we naar agendapunt 7. Nou, u raadt het nooit, dames en heren. Het IPO. Bij dit vaste agendapunt kunt u zelf onderwerpen aankaarten die u via de beschikbaar gestelde IPO-stukken hebt kunnen lezen. Daarnaast kan de GS ook specifieke ontwikkelingen met u delen. Voor deze commissie gaat het om de IPO-AV, het IPO-bestuur, de BAC-cultuur, de BAC-kwaliteit, openbaar bestuur, de BAC-regionale economie en de BAC-mobiliteit. Wie heeft daar naar aanleiding van die documenten een vraag? U kunt zich uiteraard melden via de WhatsApp. Meneer Ranzijn.
Ja, ik weet niet of ik nou helemaal aansluit bij die documenten. Maar anders zou ik wel graag willen dat de gedeputeerden dat in brengen. En volgens mij hoorde ik 50PLUS dat ook al zeggen. We zien dat bepaalde regionale ontwikkelingen, dat is bij ons dan Amsterdam die graag geen datacenters wil en die wel in Flevoland wil hebben. En dat wordt een punt wat natuurlijk, zodra de schaal steeds groter wordt, wordt het natuurlijk niet meer een regionaal gebeuren, maar dan wordt het langzamerhand een nationaal gebeuren. Welke rol, sturende rol of adviserende rol, speelt het IPO daarin? Is daar de vraag gesteld? Wordt daar al aan gewerkt? Of moeten we de begroting nog een beetje oppoetsen, zodat ze dat werk kunnen doen?
Dank u wel, meneer Ranzijn. Het is wel echt een onderwerp van de commissie RMD. Dus ik kan me ook voorstellen dat het bij die IBAC hoort. Maar we gaan zo even luisteren of meneer Fakkeldij daar wat inzicht in kan verschaffen. En meneer Heng heeft zich ook gemeld. Meneer Heng.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een korte vraag. En die is ofwel voor de heer Fakkeldij, gedeputeerde Fakkeldij, ofwel voor de gedeputeerde Financiën Hofstra. We hebben dus in de perspectiefnota vorige week ook gezien dat er daar staat de onzekerheden rondom de provinciefondsinkomsten en de ontwikkelingen in de RMRB-systemen, die stonden daarin vermeld. Ik heb vernomen dat er een technische briefing is geweest in Noord-Holland die nadrukkelijk en vrij uitgebreid op deze twee ontwikkelingen zijn ingegaan. Dus de vraag aan de gedeputeerde is, is dit ook voor Flevoland mogelijk, een dergelijke briefing? Tot zover.
Dat lijkt mij nou een makkelijke toezegging voor de gedeputeerde. Maar dat laat ik uiteraard aan de gedeputeerde over. Meneer Fakkeldij, ik ga eerst even naar u. En dan, ik weet niet of die andere vraag misschien inderdaad eerder voor de heer Hofstra is. Maar laten we even kijken hoe ver we komen. Meneer Fakkeldij.
Ja, voorzitter, die eerste vraag. Als dat zou gebeuren, zou dat gebeuren in de bak ROWW? Want dat is de bak waar zeg maar alle ruimtelijke onderwerpen thuis horen. Het zou kunnen als we als provincies dat als plek willen kiezen om dat met elkaar af te stemmen. Kunnen we dat natuurlijk agenderen. IPO gaat niet zelfstandig daarin interveneren of daar iets van vinden. Maar als de provincie Flevoland zou zeggen ik wil daar kijken of we daar gezamenlijk een standpunt over in kunnen nemen. En dat ook neer kunnen leggen bij de minister. Dan zou dat kunnen. In dit geval denk ik eerlijk gezegd dat het onderwerp specifiek als het om datacenter gaat op het schaalniveau van de MRA meer thuis wordt en volgens mij daar ook behandeld wordt. Want je ziet dat een gesprek in IPO-verband gaat over 12 provincies, hè, en gaat over een landelijke strategie. En daarin liggen bij een aantal van dit soort onderwerpen Groningen en Limburg toch best ver uit elkaar. Maar het zou kunnen, als u als Staten zegt, wij vinden eigenlijk dat daar landelijk beleid op gemaakt zou moeten worden. Dan gaan we als college kijken bij welke bak hoort dat thuis. In dit geval zal het economie of ROWW zijn. Dan kaarten we het daar aan en als andere provincies dat met ons eens zijn, dan wordt het daarmee een onderwerp waarop we gezamenlijk onderzoek doen of standpunt innemen.
Dank u wel, meneer Fakkelheid. Meneer Van Gooy heeft een interruptie.
Ja, het verbaast mij. Kijk best wel dat de gedeputeerde dat graag wil scharen onder de MRA, bijvoorbeeld de datacenters.
Maar dat het is u juist... met meneer Van Gooy?
Oh, neemt u mij niet kwalijk. Ja. Ik begrijp best wel dat de gedeputeerde dat graag onder de MRA wil scharen. Maar dit is nou net juist een punt wat helemaal niet in de MRA thuis wordt. Zeewolde bijvoorbeeld maakt geen deel uit van de MRA. En dan gaan we wel het grootste datacentrum ter wereld bouwen. Althans, dat zijn de plannen in ieder geval vooralsnog. Dus juist met die optiek van datacenters, wat een probleem is in Groningen, in Noord-Holland, nu in Flevoland dreigt te worden, waarbij een deel van Noord-Holland rondom Amsterdam het niet wil en het dus eigenlijk bij ons naartoe wil schuiven, is het juist een landelijke problematiek en juist niet een MRA-problematiek. Dus vandaar dat het eigenlijk juist wel in die pak thuis hoort.
Ik hoor wat u zegt, meneer Van Rooij. Volgens mij heeft de heer Fakkelheid ook gezegd dat het aan ons als staat is om daar dan eigenlijk een initiatief voor te nemen. En dan eerlijk gezegd bij de commissie ruimte.
Bij deze?
Het datacenter. Ja, dat snap ik, maar ik ga dat zeker niet voor u doen. Dus daar zult u dan een initiatief voor moeten maken. Dat kan denk ik middels een motie, lijkt me de meest geëigende weg om dat te doen. Als u die
ja, ik wilde net vragen wat het kader is. Geeft u maar de handvaart aan, dan zullen wij daarop acteren.
Ik denk dat in een motie heel prima kan. Ja.
Kunnen helpen bij de motie.
Oh, sorry, we hadden meneer Fakkelheid uitgezocht van het achtergrondgeluid. Sorry, meneer Fakkelheid.
Ik hoorde iemand.
Ik herken de beleving van mijzelf, het achtergrondgeluid die is breed. Ja, dank u wel.
Nee, kijk, ondersteunen bij het opstellen van de motie.
Nee, wat ik de heer Van Rooij mee zou willen geven, los overigens van dat Zeewolde geen deel van de MRA uitmaakt, is dat je dan wel even goed moet kijken wat je doet. Er is een landelijk beleidskader voor datacenter. Dat is een landelijke datacenterstrategie. Dat is landelijk beleid. En dus ik zou je aanraden na te denken over de vraag, wat is dan precies de vraag waar je een uitspraak over wil van de gezamenlijke provincies? En wat zou de uitkomst moeten zijn in lobby qua Rijksoverheid? Dat zijn de type vragen waarmee we aan het werk kunnen. En dan voorzitter kan via motie. Mijn collega Appelman of De Reus kijken naar welke van de baks dat het beste meegenomen kan worden. Misschien is het ook wel economie, zou ook zomaar kunnen. Nou ja, dat vinden we dan vanzelf uit. Maar het gaat er voor iets van die zegt, we vinden dat IPO daar een beleid op zou moeten gaan maken. Om uw moverende redenen.
Ja, helder, dank u wel. Ik denk dat voldoende richting, of tenminste richting geeft, voldoende duiding geeft aan het type motie wat er dan eventueel nodig is. Maar uiteindelijk gaat de heer Van Rooij, als hij hem gaat het initiatief daartoe neemt, namelijk met anderen daar zelf over. Dan gaan we even naar de heer Hofstra voor de vraag of we ook zo'n technische briefing kunnen krijgen. Meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vroeg me even af, ik hoorde de heer Bryant Heng hoorde ik zeggen dat in Noord-Holland was er een technische briefing geweest over iets wat financieels was. Maar ik heb niet goed geregistreerd waar meneer Bryant Heng precies op richtte, om zo te zeggen.
Volgens mij ging het over belastinggebieden. Maar meneer Heng, klopt dat?
Juist, nogmaals. Inderdaad, over de twee grote onzekerheden, ook in de perspectiefnota, bijvoorbeeld de provinciefondsinkomsten. En de MRB systeemontwikkelingen. Daar is in de perspectiefnota een aantal pagina's aan gewijd en een paar paragrafen. Maar ik heb inmiddels vernomen dat er in Noord-Holland dus echt een uitgebreide sessie is geweest die nog dieper op de trends naar de achterliggende wetgevingen, et cetera, is ingegaan. Ik heb de documenten, ik kan het u toesturen en misschien een warme suggestie of er is zo'n bespreking ook in het kader van ja, de onzekerheden die om deze twee factoren heerst, om daar iets meer begrip voor te krijgen.
Nee hoor, maar sorry voorzitter.
Ja meneer Hofstra, gaat uw gang. Ik ben heel makkelijk te maken. Ja.
Nee, op zich denk ik dat het geen enkel probleem is om eens even in de vorm van iets van een Statenacademie iets te organiseren om te gaan kijken van nou ja, wat is dan de ontwikkeling van het provinciefonds en hoe ziet dat er dan om zo maar te zeggen uit? En ook eventueel richting, nou ja, hoe is nou die systematiek van die motorrijtuigenbelasting, om zo maar te zeggen. We hebben natuurlijk vorig jaar hebben we ook zo'n sessie ook wel gehad met een aantal statenleden. Dat ging toen meer specifiek over de motorrijtuigenbelasting. Maar ik wil best wel eens even kijken, en ik weet niet hoe Noord-Holland dat heeft gedaan, om eens kijken of wij daar iets van de staten bij inkomsten kunnen organiseren.
Dank u wel, meneer Hofstra. Ik stel dan voor dat de toezegging is dan een beetje, ik ga er naar kijken, dat u dat nog wel even terugkoppelt wat er dan gebeurt. Als het een statenacademie wordt, dan wil ik alvast de verwachtingmanagement dat dat na de zomer wordt.
Ja, nee, ja, dat denk ik ook, want het schoot me ook binnen gezien de planning. Dus ik zal even ook met de heer Heng even kortsluiten wat precies dan ook de verwachting is. En dan zal het waarschijnlijk in de vorm van een statenacademie komen. En dat wordt dan na de zomer inderdaad.
Ja. Oké, okay, hartelijk dank. Daarmee is het agendapunt IPO ook afgerond. Even op alle of niet iets. Ja, nee, ik heb overal niks. Hè. Hartelijk dank. Dan gaan we naar de rondvraag. Daarvan is eigenlijk al aangegeven dat daar geen behoefte aan was aan het begin van de agenda. En heeft u dan nog vragen of aandachtspunten bij de lange termijn planning? Die we in de procedurecommissie eventueel mee zouden kunnen nemen. Mag u ook trouwens altijd tussendoor sturen hoor. Hoeft niet per se hier op dit moment. Mag wel. Maar ik zie geen appjes binnenkomen. Maar daar heb ik vandaag wel meer last van dat ik ze niet zie binnenkomen. Maar het is deze keer ook niet het geval. Dan ga ik over tot de sluiting van deze oordeelsvormende vergadering. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw bijdrage en de goede sfeer. Om 9 uur, ik denk eerlijk gezegd, het zou 9:05 kunnen worden, want de R&D moet ook afgerond zijn en wij moeten wat dingen inloggen en omloggen. Dus het kan 9:05 worden, maar laten we zeggen, om 9 uur begint de integrale commissie over het laatste onderdeel van de perspectiefnota. Ik zie u daar en zo niet wens ik u alvast een hele fijne avond.
Dank u voorzitter, netjes binnen.